32 uur tel, dan schrik ik, dan wil ik graag deze baan hebben voor meer dan een ton op jaarbasis. Want uiteindelijk is dat het bedrag wat je dan mag rekenen bij een factor 4. Ik vind dit absurd, voorzitter. Absurd dat een welzijnsorganisatie hiermee verklaart waarom zorg onbetaalbaar wordt. Want dit is het verhaal wat hier achter ligt. En de taken van een coördinator, voorzitter, ik zou ze graag op papier van willen ontvangen wat de precieze taak en functiebeschrijving is van die coördinator. Want ik geloof nooit, en het spijt me dat ik dat zeg, nooit dat die taak van die coördinator zo zwaar is dat hier een rechtvaardig bedrag van 28.000 euro tegenover moet staan. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer Van Schaik, CDA.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk ook dat, ja, dat we allemaal zeker voorstander zijn van een goed initiatief. Maar dat omgerekend zo'n 90 euro per uur echt een heel hoog bedrag is voor een coördinator. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik naar mevrouw Jansen, DOP.
Dank u wel. Zijn er eventueel nog naar andere mogelijkheden, of is er nog naar andere mogelijkheden gekeken om dit op te lossen? Met aanstelling of wat dan ook. Is dit echt de enige oplossing die mogelijk was? Dat is eigenlijk nog.
Dank u wel. Kijk nog naar gemeenschapsbelang, mevrouw De Bruin.
Ja, dank u wel. Ik begrijp vanuit de VVD dat hier met name gesproken wordt over het salaris van de coördinator. De vraag is inderdaad ook even aan de wethouder. Zou u dat kunnen toelichten? Want ik heb niet de indruk dat dit de salaris direct gerelateerd is aan het salaris. Of dat marktconform is. Maar dan wil ik toch ook weer ook terug naar het voorstel zoals het er ligt. Als volksvertegenwoordiger zijn we het er allemaal mee eens dat dit een faciliteit is die wij willen. Maar welke voorwaarden zouden wij er dan aan willen verbinden? Wat zou er voor ons dan wel moeten zijn? Ik pleit ook echt voor dat we verder kunnen met de pionier zoals het er nu ligt. En ik hoor ook dat iedereen dat zo wenst. Ja, en dan is het eigenlijk ook de vraag, ja, wat hebben we dan nog nodig om dit voor te kunnen zetten? Dat is de vraag aan de andere fracties. Want ik denk dat we om cijfertjes kunnen blijven vragen. Maar ja, we hebben ook een belangrijke taak als raad.
Dank u wel. Dan ga ik als eerst naar de beantwoording van wethouder Willems. In tweede termijn 3 vragen. De taken van de coördinator, andere mogelijkheden voor aanstelling of in ieder geval gebruikmaking van de coördinator en een toelichting van de salariskosten.
Dit is de prijs die ons welzijn vraagt. En dat is ook op andere plekken, ook gewoon bij andere gemeentes, zijn dit de kosten die bij komen kijken. En een deel is natuurlijk salariskosten, maar een deel zit ook gewoon in de administratieve kosten die erbij komen kijken om een persoon in dienst te hebben en te begeleiden in de taak. Er zit ook een stukje ondersteuning van ons welzijn bij, dat ze daarop terug kan vallen, dat ze daar beroep op kan doen. En op die manier is dit de salaris geworden wat erbij komt kijken voor een deel van die 30.000 euro. En ik ben het zeker met u eens dat dat echt veel geld is. Maar ik vind sowieso dat heel veel ondersteuners, medewerkers waar we gebruik van kunnen maken, kost gewoon veel geld. Ook in mijn ogen. Maar dit is wel waar we mee verder kunnen. Er zijn allerlei mogelijkheden onderzocht, allerlei andere bureaus benaderd. Er zijn bij de gemeente gekeken en bij ons welzijn. En dit is het plaatje wat nu voor ligt om de pionier in stand te houden. En ik ben het met u eens dat dat veel geld is en dat we dat terug kunnen rekenen naar een bepaald salaris. Maar niet alles is ook salaris wat er is. Als wij mensen inhuren van een ander uitzendbureau, dan betalen we ook meer dan het salaris wat wij als gemeente zouden betalen. En zo kun je dat hier ook zien. En wij hopen in de toekomst de uitbreiding naar Boekelte te kunnen doen, meer uren. En dan met ons welzijn ook een ander dit is marktconform van de 6 uur. Mocht het meer uren worden, dan ga ik er ook vanuit dat wij met ons welzijn kunnen praten over een ander basistarief dan wat nu voor ligt. Maar voor die 6 uur zijn de bijkomende kosten in verhouding veel meer dan dat we dadelijk meer uren coördinator hebben. Dank u, voorzitter.
Dan stel ik voor dat we dit punt verder in de gemeenteraad gaan bespreken en dat het niet voorgedragen wordt als hamerstuk. Ga ik naar agenda punt 7, raadsvoorstel in zaken gedeeltelijke kwijtschelding hurenverenigingen, november 21 tot en met januari 22. En wie kan ik van de leden van de commissie het woord geven in eerste termijn? Mevrouw van Wensvoort, CDA.
Ja, dankjewel voorzitter. Wij zijn blij dat de sportverenigingen en de genoemde verenigingen allemaal in aanmerking komen voor die kwijtschelding van de huur. Dus we kunnen akkoord gaan met het voorstel.
Dank u wel. Dan kijk ik naar meneer Bos, DOP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Keurig, want de vorige raad heeft er ook om gevraagd om dit onderzoek te doen. Te kijken wat de impact zou zijn voor de verenigingen. Heel blij dat het ook zo gebeurd is. En fijn dat het ook in lijn met de eerder overeengekomen regeling naar de sportverenigingen is uitgevoerd. We staan er als DOP volledig achter. Geen enkel probleem. Alleen wel even de vraag aan de wethouder. Waar worden de kosten mee gedekt? De kosten zijn niet zo heel erg hoog, dus dat is nog wel te overzien. Maar misschien is het toch wel even goed om aan te geven waar de kosten mee gedekt worden. En verder is het eigenlijk toch de vraag in voorkomende gevallen. We hopen natuurlijk niet dat we ermee te maken gaan krijgen, maar je weet het nooit. Om toch te kijken dat de verenigingen, zoals sportverenigingen als andere verenigingen, toch kijken hoeveel of hoe makkelijk ze de middelen van hun leden binnen kunnen krijgen om uiteindelijk de ondersteuning vanuit de gemeentekas te beperken. Tot zover, in eerste termijn.
Dank u wel. Dan kijk ik naar fractie VVD. Meneer Kolen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij ondersteunen dit natuurlijk van harte. Maar hebben nog wel een vraagje in deze. Hoe verhoudt zich nu deze gedeeltelijke kwijtschelding in het heden tot geprivatiseerde verenigingen in de toekomst? En daar hebben we nog wel een vraagje over voor het college in deze.
Dank u wel. Mevrouw De Bruin, gemeenschapsbelang van Asbroekel.
Dank u wel. Wij zijn akkoord met het voorstel. Het is in overeenstemming met het eerdere voorstel dat we gehad hebben. Maatschappelijke verenigingen dienen ook tegemoet gekomen te worden, ondanks dat de Rijksoverheid hier niet in voorziet. We hebben eerder aangegeven om dit voorstel ook in de raad te behandelen. Ook omdat we op deze manier de mogelijkheid hebben om de signalen met betrekking tot financiële consequenties voor de vereniging even ook in deze commissie bespreekbaar te maken. De vorige vergadering hebben wij hier andere fracties over gevraagd. Maar ja, hebben jullie signalen opgevangen van de vereniging, het verenigingsleven en hoe zij er financieel voor staan? Op dat moment was het eigenlijk alle verenigingen goed doorgekomen zijn. En ik kijk even nog een keer rond. Is dit nog steeds zo? We hebben ook nog geen andere signalen ontvangen als gemeenschapsbelang. Dus in die zin, nou, dan mogen wij gelukkig als Boekel ons gelukkig prijzen dat ze het in ieder geval nog goed doorgekomen zijn. Nou, dus akkoord met het voorstel.
Dank u wel. Dan ga ik naar wethouder Willems voor de beantwoording in eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. De lasten die worden gedekt gewoon vanuit de algemene middelen. Dus dat is, komt ten laste van de gemeente, staat ook netjes in het voorstel. Dat zijn de algemene middelen in dit geval. En hoe gaan we om met als verenigingen geprivatiseerd zijn? Dit komt ter beschikking voor verenigingen waar wij nou een huurrelatie mee hebben. En als je huurrelatie ontbreekt, dan kom je ook niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. En daar kunt u als raad natuurlijk iets anders van vinden en in toespelen. En dat is ook waarom dit voorstel wordt voorgelegd aan de raad. Omdat u daar nog een reactie op kunt geven. Maar ik denk dat we met dit in lijn zijn met de vorige tegemoetkoming richting de verenigingen. En dat we dit gewoon op een nette manier doen door ook de maatschappelijke verenigingen op een gelijk speelveld te plaatsen. Dat waren de antwoorden, voorzitter.
Dan kijken of er nog behoefte is aan een tweede termijn aan de kant van de commissie. Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat we dit stuk voordragen als een hamerstuk aan de gemeenteraad. Kort. Oké, dan gaan we naar agenda punt 8. Raadsvoorstel in zaken verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022. Waar gevraagd wordt de voorgestelde verordening vast te stellen. Wie kan ik het woord geven? Nou, niet allemaal tegelijk. Meneer Kruijters, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel deed mij even terugdenken aan iets waar wij vorig jaar uitgebreider met elkaar over gehad hebben, namelijk die beleidsnotitie vanuit de regio over de reikwijdte en de begrenzing van de jeugdhulp. En mijn vraag is eigenlijk, dit is eigenlijk een mooie gelegenheid om die aanbevelingen en adviezen zeg maar te vertalen naar onze lokale verordening. En mijn vraag is of dat gebeurd is. Wat is er eigenlijk met die beleidsnotitie, die beleidsaanbevelingen die daarin staan? Ik zei vorig jaar, er staan hele goede beleidsadviezen in. Ik zie een aantal zaken terugkomen, een aantal zaken die ik vroeg me af. Is dat bewust? Is dat hierin meegenomen in die verordening? Dat is eigenlijk de enige vraag die ik heb.
Ik dank u wel. Dan kijk ik naar de overige leden van de commissie. DOP, meneer Kanters.
Dank u wel, voorzitter. Dit zou volgens mij een hamerstuk moeten kunnen zijn. De verordening in 2015 die vervangen wordt door een nieuwe verordening. Aangescherpt naar de tijd van nu en gemaakt volgens een model van de VNG, als ik het goed begrijp. Waren het niet dat als ik het stuk lees, ik eigenlijk schrik. Schrik in die zin dat de inhoud afwijkt van een model wat gebruikt is waarschijnlijk. En in die afwijking valt het mij op dat de verordening zoals die nu voor ligt eigenlijk veel verder gaat. Verder gaat dan dan het model, maar ook verder gaat bijna dan de bevoegdheden van de gemeente. En dan vraag ik me tegelijkertijd ook af, en dan kijk ik eigenlijk dadelijk ook naar allebei de portefeuillehouders. Portefeuillehouder in de zin van verantwoordelijk voor het stuk, maar ook portefeuillehouder van Elze als organisatieverantwoordelijke. Hoe het proces loopt binnen de gemeente Boekel, hoe een dergelijk stuk tot stand komt. Want dit is een juridisch stuk, dat wordt geschreven. Dat gaat dan vervolgens, neem ik aan, naar een sectordirecteur, een algemeen directeur. Vervolgens gaat het naar het college. En als ik dan zie dat er geen 10, geen 20, geen 30, maar meer dan 40 fouten of aanmerkingen op het stuk te maken zijn, dan schrik ik. En ik zal u een paar voorbeelden geven om iets duidelijker te zijn. Moet ik even een andere device, anders heb ik de notitie niet. In het stuk wordt verwezen naar een artikel wat niet bestaat in hetzelfde stuk. Dat kan alvast niet. De verordende bevoegdheid van de gemeenteraad wordt onderuit gehaald of weggehaald. In plaats, normaal gesproken wordt er in het stuk gesteld als onderste regel, de gemeente kan nadere regels stellen. In dit stuk staat, de gemeente kan andere regels stellen. En dat is juridisch heel iets anders. Sterker nog, dat mogen wij als dergelijke, als wetgevende macht zo nooit stellen. Vervolgens wordt ook het wetboek van strafrecht onderuit gehaald. Want een jeugdhulpverlener wordt hier gesteld dat hij nooit verdacht mag zijn geweest van. En in Nederland hebben we nog altijd zoiets als eerst moet schuld bewezen zijn. Maar als je hier verdacht bent geweest van, dan mag je dan geen jeugdhulpverlener meer zijn. Verder mag je zelfs nooit als jeugdhulpverlener een boete hebben gehad voor het hard rijden, staat erin. Want elke bestuurlijke boete of fiscale boete, volgens mij staat erin, moet ik even in het midden blijven. Als die eentje is geweest, dan mag ik niet meer. Dus als ik een dag te laat ben geweest met belasting betalen, dan ben ik al uitgesloten. En zo kan ik al meer dingen naar voren halen. Dus als ik het stuk lees, dan zou ik de portefeuillehouder adviseren, voorzitter, om dit stuk eerst grondig te laten controleren, goed te laten controleren, juridisch. En pas wanneer het de goedkeuring kan verdragen, terug te laten komen hier op tafel. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik even naar de portefeuillehouder, wethouder Willems, voor de beantwoording in eerste termijn.
Goed, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, voor ons ligt de verordening jeugdhulp 2022, wat inderdaad een technische aanpassing is. We hebben daarbij inderdaad rekening gehouden met de modelverordening die de VNG heeft voorgelegd. En ook de verordening van de gemeente Landert die in 2021 al is vastgesteld en die in de regio samen met dit model ook ook is aangenomen. En we hebben deze verordening proberen te stroomlijnen met de regionale inkoopafspraken. Dus ook het productenboek zoals het nu voor ligt erbij betrokken. En we hebben het eigenlijk een beetje duidelijker willen maken voor oudere verzorgers, zodat het ook beter leesbaar is. En ik ben niet zover juridisch onderlegd dat elke afwijking die u aangeeft, dat ik daar een weerwoord op kan geven. Dus mocht u inderdaad op- en aanmerkingen hebben, dan zou ik deze graag willen ontvangen. En dan kijken of we daar voor de raadsvergadering een antwoord op kunnen geven. En anders kijken hoe we het verder het stuk op moeten pakken.
Kijk ik naar de commissie of alle antwoorden gegeven zijn op de vragen die gesteld zijn in de eerste termijn. Meneer Ruiters, uw vraag is inderdaad niet beantwoord. Wethouder Willems.
Excuus, voorzitter. De rijkwijde jeugdhulp. We hebben die in zoverre proberen te betrekken dat wij in overleg, de ambtelijke overleg die de voorzorgs, de verordening en concepten hebben opgesteld, dat samen hebben gedaan. En het is niet zo dat het me letterlijk ter oren is gekomen, maar ik ga ervan uit dat inderdaad de rijkwijde jeugdhulp met een aantal aanbevelingen die zover mogelijk wel zijn opgenomen in de verordening die nu voor ligt. Want dat was inderdaad een beleidsnotitie waarvan we allemaal vonden dat de aanbevelingen die daar werden gedaan, gewoon hout snijden en waar invulling aan gegeven kan worden. En daar ga ik vanuit dat hier ambtelijk rekening is gehouden en dat dit is verwerkt in de verordening jeugdhulp.
Dan ga ik naar de tweede termijn aan de kant van de commissie. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw van Eert, gemeenschapsbelang van het Boekel.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb het eerste termijn maar even laten gaan, gezien de juridische vraagstukken. Ik hoor de commissie eigenlijk geen opmerkingen maken over de inhoud. Wel over de technische kant, maar niet zozeer over de inhoud van deze verordening. En als gemeenschapsbelang hadden we die zelf ook niet. Dus wat ons betreft zou het natuurlijk wel heel fijn zijn als voor de komende raadsvergadering dan eigenlijk even deze verordening gescreend kan worden op datgene of dat inderdaad wat geconstateerd is, die omissies opgelost kunnen moeten noodzakelijkerwijs opgelost worden. Ik ben ook geen jurist. Zodat we, denk ik, dat we voor de raad daar een goed stuk hebben liggen. Dus dat is eigenlijk een oproep die ik bij deze wil doen. En verder kunnen we eigenlijk met de doelstelling en de bedoeling van de verordening het wel eens zijn. Dus ja.
Ik heb even een kleine aanvulling inderdaad daarop. Om verordeningen, verschillen in verordeningen te kunnen gebruiken, vind ik het als raadslid in ieder geval ook prettig om die zichtbaar te hebben in de stukken. Dus dat is even voor nu. Wellicht is dat een mogelijkheid voor de portefeuillehouder om te kijken hoe dat ligt. Ik had die vraag ook bij de griffier gesteld. Maar dat zou in ieder geval voor ons ook snel inzichtelijk maken van wat zijn nu de daadwerkelijke verschillen in plaats van de samenvatting alleen in het voorstel.
Dank u wel voor de tweede termijn. Dan kijk ik naar de overige leden van de commissie. Nu kan ik het woord geven, meneer Kanters, DOP.
Dank u, voorzitter. Ik weet niet wat procesmatig handig is. Ik weet niet hoe het zou moeten lopen. Jammer dat de griffier er dan vandaag niet is. Het is inderdaad goed als een stuk juridisch gescreend wordt en herzien wordt, denk ik, op sommige fronten. Of dat handig is om dat te doen binnen nu en de week en vervolgens hier op tafel te leggen. En dan ook of het haalbaar is, of het kan en of het juridisch allemaal op die manier moet lopen, weet ik niet. Ik weet ook niet wat de capaciteit is in het huis. Laat ik even aan het huis over.
Kijk naar de overige leden van de commissie. Wensen zijn nog het woord te voeren in de tweede termijn. Meneer Ruiters, CDA.
Nee, ik sluit me aan bij de eerder gemaakte opmerkingen, ook om dat even goed te checken of dat allemaal in orde is. En sowieso heb ik zelf nog, maar dat zijn ook wat meer juridische vragen. Dus ik denk dat het sowieso prettig is om het nog geen sterretje te geven, maar richting de raad daar nog wat te checken en aanvullende vragen te stellen.
Maar goed, dan geef ik beide portefeuillehouders, als zij tenminste gebruik willen maken van tweede termijn, het woord. Wethouder Willems.
Dank u, voorzitter. Ja, dit aanhorende denk ik dat het inderdaad snel is om binnen 2 weken alle mogelijke juridische omissies te herstellen en dan nog voor te leggen aan de raad. Ik denk niet dat dit ik denk dat we dit voorstel beter zorgvuldig dan snel op kunnen pakken. En ik zou het op prijs stellen als de partijen die hun op- en aanmerking hebben, die kunnen toekomen aan de ambtelijke organisatie, zodat we dat ook kunnen opnemen en dan kunnen we dat ook juridisch checken, zowel in huis als misschien ook buitenshuis.
En burgemeester Van der Elzen, aan u het woord.
Ja, misschien even kort de vraag over hoe het proces loopt. Het is inderdaad zo dat ieder stuk dus inderdaad ook langs directeur en algemeen directeur gaat. Maar dat wil niet zeggen dat alle juridische fouten en alle verwijzingen naar details eruit gehaald worden. Hetzelfde in het college. Wij lezen de stukken, wij kijken of we het snappen, of we de onderbouwing begrijpen. En fouten die je tegenkomt haal je eruit. Maar het is niet zo dat je het juridisch toetst. We hebben wel in onze organisatie altijd dat stukken als ze een financieel aspect hebben of een sterk juridisch aspect, hebben we de juridisch medewerker of de financieel medewerker die dat ook checken. Dus dat is wel ingebouwd, maar ik zeg natuurlijk niet dat er nooit iets doorheen kan slippen.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we dit stuk niet voordragen als hamerstuk voor de gemeenteraad. En dan wil ik ook naar het volgende agendapunt gaan, agendapunt 9. En dan hebben we een PNC-stuk te pakken. Raadsvoorstel in zaken jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Boekel, waarbij bij het jaarverslag en jaarrekening gevraagd wordt om de vast te stellen en voordelig saldo van 1,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Wie van de leden van de commissie kan ik in eerste termijn het woord geven?
Voorzitter.
Meneer Dijks, VVD.
Voorzitter, we hebben vanavond om, als ik me eigenlijk niet vergis, 6 uur geloof ik, kregen we op IBABS de accountantsverklaring binnen. En ik heb de euvele moed gehad om even snel er doorheen te lopen. En kwam snel tot de conclusie dat ik die accountantsverklaring graag helemaal wil lezen. Omdat er toch een aantal vingerwijzingen worden gegeven richting de raad. Waarvan ik denk dat het goed is om de jaarrekening zoals die nu voor ligt überhaupt niet te behandelen en door te schrijven naar de raad.
Nou, ik stel voor wel dat als andere commissieleden daar vragen over wensen te stellen buiten de accountantsverklaring, omdat ik die ook de gelegenheid natuurlijk geef. Maar vragen inderdaad over de accountantsverklaring die eventueel wel of niet gelezen is, kunnen ook in de raad gesteld worden. Dan geef ik andere leden van de commissie graag het woord. Mevrouw van Eert, gemeenschapsbelang Vennersboekel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Helemaal eens met datgene wat u zegt. Het lijkt toch goed om in ieder geval wel even naar de jaarstukken te kijken. Een compliment dat wij eigenlijk zo'n mooi resultaat hebben in 2021. Dat er toch weer een mooi bedrag naar de algemene reserve gaat. Dat allereerst. Iedere keer denk ik weer, het lijkt bijna, ook al zit er natuurlijk veel incidentele meevallers in, het is bijna een structurele trend dat we dit soort bedragen naar de overhouden. We hebben toch wel een paar opmerkingen over het jaarverslag. Ons valt op bladzijde 19 van het jaarverslag, van de papieren versie heb ik dan over, zeg toch goed, dat er best nog wat geld over is gebleven voor de begraafplaatsen. 31.000 wel liefst. En dan wil ik toch u in herinnering brengen dat wij een discussie hebben gehad in de raadsvergadering toen het ging over de tarieven vaststellen van de begraafplaatsen. Dat er een discussie was dat het kostendekkend moest zijn. En wij als gemeenschapsbelang daar toch regelmatig op hebben gezegd van ja, is dat wel, kun je dat wel op die manier aanpakken gezien ook de ontwikkelingen op het gebied van begraven. Dus wij waren zeer verrast over het gegeven dat er eigenlijk 31.000 euro over is. Dus we zouden het eigenlijk wel graag een toelichting op willen waar dat dan opeens eigenlijk vandaan komt. Want ja, dan zou je misschien kunnen veronderstellen dat die verhoging helemaal niet nodig is geweest. En tegelijkertijd ook meteen dan de vervolgvraag hoe de stand van zaken is om daar ook vervolg aan te geven op de oproep die we eerder gedaan hebben. Dat is één vraag. Het andere vraag is, dat betreft de randweg. Het kostenverhaal. Dan ben ik even aan het kijken waar ik ik heb een vouw in mijn ingemaakt. Wij hebben als raad hebben wij ooit krediet vastgesteld wat de randweg zou mogen kosten. En we hebben al eerder gevraagd, maak eens inzichtelijk wat we ooit als raad hebben meegegeven en hoe de ontwikkelingen zijn op het budget. En of er sprake is van overschrijding. Nou, ingewikkeld. Provincie heeft natuurlijk ook zijn deel. Moet allemaal vereffend worden. Hier en daar. Maar eigenlijk zijn wij het hele overzicht hierop kwijt. Dus nogmaals, eigenlijk ons verzoek of vraag om dit even toch nog heel goed in beeld te brengen. Dan zie ik ook toch ook